Nou, goedemorgen allemaal. Het is een beetje... Ik heb een verrekijker nodig voor jullie. Ja, het is, we zijn nog steeds... door allerlei oorzaken nog steeds sinds we de zaal hebben... nog niet met z'n allen bijeen geweest hier. Hè? Of door ziekte, ook weer nu door ziekte. En of niet lekker voelen. Het is allemaal wel erg dat je denkt, hoe is het mogelijk? Maar ja, we zijn gelukkig ook online. Dus kan ook meegekeken worden... En we gaan gewoon lekker verder. Kijk. En nou, zoals je weet, denk ik, vandaag is natuurlijk, de kerk heeft natuurlijk allemaal dagen. Dank je. En de kerk heeft dagen en vandaag is het dus Pascha, hè, of Pasen moet ik eigenlijk zeggen. En dan herdenkt men dus de opstanding van de Heer Jezus. Men denkt op Goede Vrijdag dan aan de... Het sterven aan het kruis. En hoewel wij natuurlijk geen dagen hebben, is het toch altijd wel weer een gelegenheid voor ons om dan toch, waarom niet, om dan ook bij dat onderwerp stil te staan. En dat wil ik ook vandaag weer doen, over de opstanding, want vandaag bedenkt men dan dat hij opgestaan is uit de dood. En ga met me mee naar 1 Korinther 15 vers 43... Ja, wat is nou de opstanding? De Bijbel geeft er een mooie definitie van. En die kan ik vinden in 1 Korinther 15 vers 3 en 4. Ik moet een beetje wennen dat ding hier. 1 Korinther 15, ik zeg het niet goed, vers 43. Dat hele hoofdstuk gaat over de opstanding, hè? Omdat er waren mensen die twijfelden aan de opstanding. En Paulus schrijft er een heel... hoofdstuk over. En in vers 43 spreekt hij over het lichaam. En dan zegt hij in vers 43... het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Hè? Opgewekt in glorie, in heerlijkheid. Dan heeft hij het over de lichamelijke opstanding. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zie je, dus hij heeft het over zaaien. Nou, je weet, zaaien, dat doe je in de grondzaadjes. En wat we nu trouwens ook zien met het voorjaar, zie je alles, onze kleinkinderen reden met ons mee vanochtend. En dan keken we naar alles wat er aan die bomen groeit en al die kleurtjes. En dan kan je dat mooi laten zien. En dat is ook natuurlijk weer een prachtig beeld van de opstanding. Het is dood. In de winter, de maanden is het dood. En opeens komt er leven uit. En dat is een beeld van de opstanding ook. En dat is wat hier ook staat. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, vers 42. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het is dus verderfelijk, het gaat dood. Gezaaid, nou we gaan dood. We gaan de grond in. En daarna komt het weer tot leven. Dat is bijzonder, hè? Dat is echt het geloof van het christelijk geloof. Er is geen andere religie ter wereld die dat leert. Nou, laten we eerst met het gebed beginnen. Vader, dank u wel dat wij de Bijbel hebben en dat hoofdstuk over de opstanding gaat. Want wat hebben wij zonder, wat hebben wij als er geen opstanding is? Dat draait alles om, Vader. En daarom willen we daar ook vandaag weer meer van gaan leren. Dus Vader, dat uw woord maar mag getuigen in onze geest. En in onze harten geloof mag worden en gesterkt mag worden, Vader. In Christus' naam. Amen. Nou ja, er zijn dus een aantal, je zou het kunnen noemen, het is een onderwerp, de opstanding, de basisaspecten van de opstanding. 1, dat is hier al, het is lichamelijk. En je hoort natuurlijk wel ook dat mensen zeggen, ja, ik geloof wel dat er iets is. Dus dat je toch voortleeft op een of andere manier. Toen Paulus bij de Grieken in Athene over de opstanding ging praten, toen begon hij te bespotten. Want ze dachten, ja, oké, later is er misschien wel wat, maar hij praatte over een... lichamelijke opstanding. En dat vonden ze natuurlijk absurd. Dat je dood bent. En dat jouw lichaam, als het helemaal verdorven is, helemaal niks meer over. Dat dat dan weer uit de dood zal opstaan. Dat konden ze met al hun wijsheid niet bevatten. Paulus zegt ook in vers 35 hier. Zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden? Dat zegt hij tegen de Corinthiërs. Dat is vlakbij Athene. Met al hun wijsheid. En met hoedanige lichaam zullen zij komen. Die Corinthiërs komen ook uit die wereld. En die zeggen dat. Er zijn er sommigen die dat zeggen. En wat zegt hij tegen degene die dat zeggen? Gij dwaas. Kijk maar naar de natuur om je heen. Dan zie je al de opstanding. Gij dwaas, let op. Hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. Het moet eerst sterven. En dan kan wat er gezaaid wordt, kan opstaan. Het moet eerst doodgaan. Dus dat is mooi. Maar het is lichamelijk. En Job spreekt daar bijvoorbeeld over. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Laten we erheen gaan. Vlak voor de psalmen. Job 19 vers 25. En dat is al mooi om te zien. Dus dat ook al toen al over de opstanding gesproken wordt. Job, een van de, waarschijnlijk is het het eerst geschreven Bijbelboek. En dan zie je in Job 19 vers 25. Ik weet, zegt hij, want ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over de stof opstaan. De context, als je leest, gaat over dat Job zit in de ellende. En die vrienden, die zogenaamde troosters van hem, die zoeken allemaal de oorzaak natuurlijk bij Job. Ja, je zal wat verkeerd gedaan hebben, zeg ik even in mijn eigen woorden. Je moet het maar eens lezen. En Job, die was een rechtvaardig man. Hij deed de offers op zijn tijd. Hij was godvrezend. Dus die pijnigt zich ook al. Wat heb ik gedaan? En hij zegt, ja, dat wat er nu toch gebeurt in vers 23, of nu mijn woorden toch opgeschreven worden, of in een boek werden opgetekend, dat ze met een ijzeren griffje met lood voor eeuwig in een rots gehouden werden, met ijzeren griffje en met lood, dat het blijft dus voor altijd staan. Dat is eigenlijk het woord van God, hè? Voor eeuwig. Dan, kijk, dan zullen ze wel zien later dat ik rechtvaardig ben. Maar ja, ik ga dood. En ja, hoe kan ik me dan nog verdedigen? Hoe kan het dan nog duidelijk worden dat ik echt niks gedaan heb? Ik zeg het maar even in mijn eigen woorden. Maar let op, hij zegt, ik vertrouw erop dat ik na mijn dood door God in het gelijk gesteld zal worden. Dat ik een rechtvaardig man ben. En in tegenstelling wat zijn vrienden dus nu tegen hem zeggen. Die zeggen, ja, je hebt wat gedaan, het is je eigen schuld. Je zal wel iets gedaan hebben waardoor je zo gestraft wordt door God. Dat is wat veel mensen nu ook denken. Maar Job weet één ding. Hij was rechtvaardig, hij deed alle offers. Dus niet dat hij nooit zondigde. Dus hij denkt, ja, ik weet wel één ding. Als ik doodga, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over stof opstaan. Beetje moeilijk in de Statenvertaling. In het Engels staat er, en dat hij zal staan op de laatste dag op de aarde. En wat wil dat zeggen? Nou kijk, mijn verlosser leeft. En hij zal opstaan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Wie zijn die zij? Dat zijn de wurmen. Je weet, als je in het graf ligt, dan word je opgegeten door de maden. Ja? Als ze jouw huid hebben doorknaagd. Dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hij weet dat de verlosser leeft. Hij zegt, maar ja, mijn vlees wordt door de wormen gegeten. En toch staat er daarna, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hoe kan dat nou? Dat betekent, hij staat op de dood met een ander lichaam. Niet met datzelfde lichaam. Dat is helemaal verteerd, dat wordt opgevreten door de wormen. Maar dat is een heel mooi beeld van de lichamelijke opstanding. Hij sterft, zijn lichaam gaat verteren, wordt opgegeten. Maar hij weet, ik zal uit mijn vlees, en dan ziet hij ook God aanschouwen. Met andere woorden, ik zal door hem gerechtvaardigd worden. En ik zal hem zien als ik eenmaal zal opstaan uit de dood. Nou, dat is toch geweldig. En dat is een ander vlees. Kijk in Job 14 vers 14. Dan zie je staan, als een man gestorven is, zal hij dan weer leven? De meeste mensen zeggen, ja, nee, dan ben je dood en dan is het afgelopen. Ik zou al de dagen mijn strijd hopen, kijk, totdat mijn verandering komen zou. En dat is waar hij over spreekt in Job 19, wat we net lazen. Die verandering, een ander lichaam, hij zal uit de dood opstaan. Wordt dus door Job al geleerd, dat weet hij al. Ik weet, zegt hij. Prachtig om dat te lezen, toch? Nou, denk aan dat lichaam, bijvoorbeeld de Heer Jezus stond op uit de dood, hè? Wat zei hij? Hij stond daar en de deuren waren dicht. En opeens stond hij in het midden. Nou, kan je dat met dit lichaam? Dat kan je niet. En het is een lichamelijke opstanding. En daar gaat het even om. Lichamelijk. Christus, hij zegt, nou, kijk naar mijn wonden in mijn handen, En in mijn zij, in mijn voeten. Je kan het zien. En is hier wat te eten? Dat kennen jullie allemaal, dat hij dat vraagt. Hij zegt, geef maar. Dan kreeg hij gebraden vis en hij kreeg honingraad om te eten. En hij at het voor hun ogen. En ze keken allemaal zo, want ze dachten eerst, het is een spook. Ja, maar, om te laten zien dat hij geen geest was. Maar dat hij een lichaam had wat uit de dood is opgestaan. En hij at het voor hun ogen. En hij kon zomaar in die ruimte zijn. En hij kon zich ook heel snel verplaatsen. Dat is dat opstandingslichaam, ja? Een lichamelijke opstanding, wat je dan hebt met een veranderd vlees. Dat is bij ons dus ook zo. Want kijk met me mee in Filippenzen 3 vers 21. Want wij zullen een lichaam krijgen, gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is het. Dat is dat andere lichaam. Wij zullen, Paulus zegt in 1 Korinthe 15, wij zullen allen veranderd worden. Ja, dus Filippenzen 3 vers 21, lees 20 ook even, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Dus wij verwachten hem. En als hij dan komt, dan gebeurt er iets die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is dat lichaam wat de Heere Jezus Christus ook had, hè? Want als je in Filippenzen 4 vers 7 leest, bladzijtje terug, dan zie je dat hij dat vernederde lichaam uit de hemelse heerlijkheid, was hij aan God gelijk, is hij aan ons gelijk geworden. Kijk maar in vers 7, maar heeft zichzelf vernietigd, vernederd, het stond ergens, toch, dat zal vernederen, nee, dat vernederen, oh, vers 8, ja, en in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijn tot de dood, ja tot de dood des kruises. De gestalte is van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. En hij is opgestaan met dat opstanderslichaam, een verheerlijk lichaam, terug in 3 vers 21. En dan zie je als hij komt, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is dat zondige lichaam. Het wordt veranderd opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dus wij krijgen datzelfde verheerlijkte lichaam van de Heer Jezus. Nou, en er zijn, als je oud wordt, ga je steeds meer denken, oh wat heerlijk. En zuster Paula, die kijkt ook, zag ik nu. Nou, Paula, zuster Paula, die verlangt ernaar, want die is natuurlijk ook al ouder en lichaam, dat wil maar niet. En dat wordt steeds moeilijker. Maar dan is die hoop, die wordt zo leefde. Ik heb zo meteen dat heerlijke opstandingslichaam wat de Heer Jezus Christus ook heeft. Dat is toch iets moois van ons geloven, dat we dat hebben. Het wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Kijk naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Dus ja, een verheerlijk lichaam, wat is dat? Dat is dat het lichaam de zonde weg is. Dat hebben wij nu nog. Maar we gaan er een keer echt, komen er vanaf, dan hebben we een ander lichaam. En dat is dus de totale verheerlijking. God ziet ons reeds verheerlijkt. Ja, geest, ziel en lichaam. Maar we weten allemaal, het lichaam, dat is nog het laatste. En dat kan elke dag gebeuren. Dus nogmaals, opstanding is een lichamelijke opstanding. Niet van, ja, we zweven nog een beetje rond, of ik zie eruit als een engeltje met een harp. Al dat soort heidense gedachtespinsels. Lichamelijk, dat is het. En het is ook een opstanding zonder bloed, hè. Want wat zegt de Bijbel in Leviticus 17 vers 11? De ziel van het vlees is in het bloed. Dus dat betekent het leven van dit zondige lichaam, zit in het bloed. En dat weet je ook, want als iemand een bloeding krijgt, het loopt eruit, dan ga je dood. Dan gaat je lichaam dood. Wanneer gaat het lichaam nog meer dood? Dat is als je ziel of de geest het lichaam verlaat. Dat is een andere dood. Maar dit is dus de ziel. We hebben een lichaam met een bloed, met bloed. En kijk bij mij 1 Korinthe 15. Ja, dat is misschien wel raar, maar als wij opstaan, hebben we geen bloed meer. De Heer Jezus had ook bloed, hè? Judas noemde het onschuldig bloed. Ik weet niet hoe Adam, voordat hij zondigde, wat er toen door zijn aderen stroomde, ja. De Bijbel spreekt ook over druivenbloed, hè? Dat is rood. Ons bloed is ook rood. En als je kijkt, als je naar de dokter gaat en je moet bloed laten prikken, ik heb het ook wel eens laten doen, kijk op die envelop, denk je, mensen, kinderen, wat je daar allemaal in dat bloed zit, wat ze kunnen ontdekken, wat je hebt, is onvoorstelbaar. Dat is geweldig hoe God dat gemaakt heeft. Maar als wij kijken, 1 Korinthe 15 vers 44, nou dat heb ik net gelezen, en ik lees even door naar vers 48, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. Dat zijn wij, net als Adam, ja? En hoedanig de hemels is, zodanig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs het beeld van de aardse gedragen hebben, Adam. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Ja, wij zijn naar het beeld van God gemaakt. Maar we krijgen natuurlijk zo meteen ook dat lichaam. En dan zeg je, toch, dit zeg ik, broeders. Kijk, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dus vlees en bloed, dit vlees, met dit bloed, kan het niet beërven. Dan denk je, ja, maar gaan wij dan zonder bloed? Straks hebben we niet meer dat bloed nodig om in leven te blijven. Want we hebben, Gods geest woont in ons, we zijn in de hemelse heerlijkheid. En dat bloed kan het niet beërven. Wie weet, ja, met Enoch weet ook niet, voordat hij stierf, voordat hij in zonde raakte. Want we weten dat de zonde wordt doorgegeven via het bloed, ja, van vader op kind, enzovoort, enzovoort. Dat gaat allemaal via dat bloed van de mens. Dus we krijgen een opstandingslichaam zonder bloed. En even kijken. Dus ja, het is. Als je nu kijkt, zou ik niet zonder dat bloed kunnen. Wie weet is het. Ik zeg maar wat hoor, ik moet ook oppassen. Maar Adam had wel aderen. Hè? Dat was dus misschien wel. Misschien denk je dat was een onzin. Misschien was dat wel gewoon rein water wat er door zijn aderen stroomde. Ik weet het niet, ja. Maar één ding is zeker. Bloed in de hemel zal er niet zijn. Ja. Dat is dus vanwege dat nieuwe lichaam. Dus de opstanding is, dat lichaam is zonder bloed. De opstanding is ook de hoop voor alle gelovigen en niet sinds de Heer Jezus pas is opgestaan. Ja. Dat gaat natuurlijk helemaal terug. Net zoals zijn dood aan het kruis is ook nu pas op het moment voor de mensen die toen leefden en daarna. Dus ook gaat ook helemaal terug naar Adam. We hebben net Job gelezen. Nou, ja, weet je, het is een van de, ik denk zelf het eerste Bijbelboek. We hebben het er al een keer eerder over gehad. Abraham, die ging zijn zoon toch offeren, Isaac. En Abraham ging. En zijn zoon zegt nog, ja, waar is dan het offer, pa? Ja, God zal zichzelf van een offer voorzien. En Abraham ging, we weten, hij ging het doen. Hij wou steken. En toen heeft de engel hem tegengehouden. En waarom heeft Abraham dat gedaan? Het was een eeuwige erfgenaam. Abraham wist dat hij hem uit de dood weer kon terugkrijgen. Kijk bij mij in Hebreeën. Abraham geloofde ook in de opstanding. Abraham heeft de beloftes gekregen. De beloftes. Maar hij heeft het niet mogen zien met eigen ogen. Hij heeft er niet deel aan gehad. Kijk in Hebreeën 11. Door het geloof is hij naar het land gegaan. In vers 10. Hij verwachtte de stad die fundament heeft. Het Nieuw Jeruzalem. Dat heeft hij allemaal geloofd. En toch heeft hij het allemaal niet meegemaakt. En toch wist hij, was hij verzekerd, dat hij eenmaal ook die stad zou zien. En dat wist hij omdat hij geloofde in de opstanding. En een beeld daarvan is dat met Isaac, kijk in vers 17. Door het geloof heeft Abraham toen hij verzocht werd, ja. Zijn geloof, hè. Niet om te zondigen, maar zijn geloof. Heeft hij Isaac geofferd. Er staat ook, heeft hij Isaac geofferd. Eigenlijk was het nog niet neergestoken. Maar in Gods ogen heeft hij het gedaan. En hij die de belofte ontvangen had, kijk, heeft zijn enige geborene, of dan denk je, via mijn enige zoon krijg ik die belofte, die erfenis, nou moet ik die enige geboren zoon van mij moet ik doden. Ik heb ook geen erfenis, geen naslacht. Dat is natuurlijk een prachtig beeld van de Heer Jezus ook, hè, die door de Vader geofferd werd. Maar door het geloof heeft hij het gedaan, want kijk, in vers 18, wat was die belofte? In Isaac zal u het zaad genaamd worden. En terwijl hij dat ging doen, hij overlegde dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waar uit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Ja? Het is dat de engel hem tegenhield, maar anders had hij het gedaan. Maar hij overlegde in zijn hart, hij wist dat God hem kon hem ook weer uit de dood doen opstaan. En dan heeft hij hem bij gelijkenis, bij wijze van spreken, heeft hij hem ook teruggekregen, ja. Want hij is dus levend gebleven. Dus je ziet hier dat in het Oude Testament, nou, twee voorbeelden, Job en Abraham geloofden in de opstanding. Denk ook aan Eva. We hebben het er al een keer over gehad met Eva. Hoe noemt Adam Eva? De moeder van alle doden, levenden. Terwijl net was tegen Adam gezegd, je bent uit stof genomen en tot stof zul je wederkeren. Je gaat dood. Je gaat het graf in. Maar daarvoor had God ook de verlosser beloofd. Ja? Jij uit uw zaad, ja, uit het zaad van Eva, zal iemand voortkomen, maar die zal de kop vermorzelen van Satan. Daar werd de verlosser al beloofd. Na de val van Adam en Eva werd gelijk de verlosser beloofd. Eenmaal zal die komen en die zal die Satan, zal die de kop vermorzelen. De slang, zijn kop. Nou, dan is die morsdood, ja. En dan zegt hij tegen Adam, ja, jullie, de aardrijk is vervloekt vanwege jou, vanwege jullie doen. Hoe heet dat? Je zal met stof, je zal met zweet is aanschijns moeten werken. En de vrouw zal met smarten baren, alles soort dingen. En dan toch zegt hij tegen Eva, manninne, zij is de moeder van alle levenden. En het volgende hoofdstuk begint dan, hoofdstuk 5, zie je allemaal mensen staan, allemaal namen, en die gaan allemaal dood. Dus je zou kunnen zeggen, beter, want door één mens is toch de zon in de wereld gekomen, en door daardoor de dood in de wereld, en daar hebben alle mensen in gezondigd, ieder mens wordt in zonde geboren en gaat dood. Dus ik zou gezegd hebben, zij is de moeder van alle doden, want ze gaan allemaal dood. Nee, van alle levenden. Ze zullen allemaal een keer opstaan. In dit geval de gelovigen. Maar we weten ook, eenmaal zal de ongelovigen zullen ook opstaan. Maar het is een hoop voor de gelovigen door de hele Bijbel heen. Ja? En ook voor Israël, Ezechiël 37, is dat ook geprofeteerd. Dus honderden jaren voordat Christus, zelfs duizenden jaren voordat Christus kwam, is dat de hoop geweest van de gelovigen. Ezechiël 37, daar zien we dat ook de opstanding aan het volk Israël, in bijzonder hier in verband met het volk Israël, beloofd is. Maar let op, Job, Adam, Eva waren geen Joden. Abraham werd een Jood, maar was ook een heiden. Dus die hadden allemaal die hoop al. Dus ook die heidenen die geloofden, had die hoop. En hier heb je het over het volk Israël. En dat is natuurlijk de hoop van het koninkrijk, wat nog steeds moet komen. En in Ezechiël 37 vers 12, dan ziet hij dus een dal vol met doodsbeenderen. Dat is Israël, dood en begraven. En in vers 12, daarom profeteert Ezechiël en zegt tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Kijk, ik zal u brengen in het land Israëls. Ja, dat gaat allemaal nog gebeuren. Dus degene tegen wie Ezechiël nu spreekt, die liggen allemaal in het graf. Die zijn allemaal dood. En toch zegt hij, ik zal jullie in je land terugbrengen. Ook degene die dus verstrooid zullen zijn. Dat is ook met die wegvoering gebeurd natuurlijk. Ja, ik zal u uit uw graaf doen opkomen. Mijn volk. In vers 13, en gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Nou, deze tekst wordt natuurlijk ook gebruikt voor het volk Israël nu in Israël, alleen de geest zit er nog niet in. Dat heb ik vroeger ook geloofd. Maar dat is niet zo. Dat is allemaal nog toekomst, maar ook de hoop van de opstanding voor het volk Israël. Kijk ook even in Jesaja 26 vers 19. Dus je ziet door de hele Bijbel dit geleerd worden. Dan zien we staan. uw doden zullen leven, ook mijn doodlichaam, zij zullen opstaan. Ook mijn doodlichaam, Jesaja, zie je, die had ook die hoop. Waakt op en juicht, gij die in het stof woont. Zie je het? Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden en het land zal de overledenen uitwerpen. Enzovoort, enzovoort. Nou, in ieder geval, dus dan zie je dat ook voor het volk is heel mooi. Wie weet nog. Waar Petrus over sprak, over de opstanding. Met handelingen. Dat was een psalm. Psalm 16. Ja? Bladeren we even terug. Psalm 16. Ik kwam even aanhalen, maar we lezen Psalm 16. En dat haalt hij aan met Pinksteren. Omdat, ja, die Messias, nou ja, die is toch dood en begraven. Daar zijn we vanaf. En dan haalt hij de tekst aan die David heeft geschreven. Die ook op hemzelf sloeg. Maar ook een profetie was over de Heer Jezus en zijn opstanding. In Psalm 16, dan zie je in vers 10. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zien. Zie je, David wist ook. Eenmaal zal de opstanding komen. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Ja, rechterhand van de Vader. Het pad des levens bekendmaken. Hij zegt, ik kom, mijn ziel is in de hel, hè? Maar de gelovigen zaten natuurlijk aan de goede kant van de hel. Hij wist, ik zal daar niet blijven voor altijd. Want ja, je zit allemaal niet aan de kant van de pijniging, maar om daarna eeuwig daar in de hel te zitten. Nee, hun plek is waar? In het koninkrijk, hier op aarde. En hij weet, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Dit is ook een profetie over de Heer Jezus, want Petrus haalt hem aan met Pinksteren. En dan past hij hem toe op de Heer Jezus Christus. Dus hij zegt, ja, wat jullie nu allemaal zien en horen, kijk, daar is al over geprofeteerd. Hij is niet dood, hij leeft. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Nou, en jullie zullen dus ook opstaan. Hij is opgestaan. En daar moet je in geloven. Dus dat is de belofte ook in het Oude Testament voor de gelovigen. En dan is het volgende punt. De opstanding is niet alleen voor de gelovigen. Nee, ook ongelovigen zullen opstaan in de toekomst. Niet alleen gelovigen. Daniel 12 vers 2 spreekt hij over. En zullen velen in het stof slapen. Laten we maar even heen gaan. Want de dood wordt ook slapen genoemd. Waarom? Nou, we hebben het ook over opwekken. Wakker gemaakt worden. Je bent wel dood, maar één ding is zeker. Als wij praten over de dood, wij bedoelen daar niet mee in de Bijbel, dat je ophoudt te bestaan, dat je gewoon helemaal weg bent. Dat je gewoon helemaal niet meer bestaat. Nee, ook de ongelovige, die gaat dood. Dat wil zeggen, zijn geest en ziel verlaten het lichaam. Hij gaat naar de kant van de pijniging. Maar hij leeft nog steeds. Maar niet meer op aarde. In het hart van de aarde, in de hel. En daar blijft hij niet. Hij zal ook eenmaal voor God tevoorschijn komen. Dus ook de ongelovige, geen misverstand, die zal ook opstaan uit de dood. Daniel 12 vers 2. En velen van hen die in het stof der aarde slapen, zie je, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven. Dus je hebt de opstanding voor het eeuwig leven, Daniel 12 vers 2. En je hebt degene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Dus je hebt eeuwig leven en je hebt eeuwig afgrijzing. Dus ja, dan zie ik mijn vrienden in de hel, wat ze wel spottend zeggen. Dat is wel dit, hè. Afgrijzing, daar wil je echt niet zijn. Absoluut niet. Maar je ziet hier dus, nou, wat is de ene opstanding ten eeuwig leven, als we even niet denken aan de bedeling der genade. Daniel, als hij daar aan denkt, dan weet hij, we lezen in Openbaring, waar komen de ongelovigen voor de grote witte troon. En als je daar kijkt, dan zie je ook iets staan, dat je, oh ja, Openbaring 12, zeg ik niet goed, 20. Openbaring 20 vers 12. Dat zijn die doden ter eeuwige afgrijzing waar Daniel het over heeft. En ik zag de doden klein en groot. Wat staat daar? Staande voor God. En op een andere plek zegt hij, alle knie zal zich buigen. Gelovigen zullen het vrijwillig doen. Maar als je knie moet buigen, ja, hoe doe je dat? Dan sta je. En dan kan je knielen. En dat zullen ze moeten doen en erkennen dat hij de Heer is. En hij zal ze veroordelen hier. Ze staan voor die grote witte troon, voor Christus. En dan zie je, dan worden ze geoordeeld uit de boeken. Dat zie je verderop in het vers staan. En uiteindelijk is het resultaat in vers 15. En zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens. Nou, als je voor de grote witte troon staat, dan sta je absoluut niet in het boek des levens. Want dan zou je daar niet gestaan hebben. Maar ze zullen zich tegenwerpen. Allerlei tegenwerpingen doen. Dat zie je in de rechtbank nu ook. Ja, ik heb niks gedaan. Kijk eens. Allemaal ontkenningen. En dan laat hij het allemaal zien. Kijk, kijk. Alles is ook opgeschreven. Dat zijn die andere boeken. Alles, je ontkomt er niet aan. Dat wordt allemaal bewezen. En je wordt veroordeeld naar de poel des zuurs. Dat is die eeuwige afgrijzing. Je ziet hier, de opstanding is dus voor gelovigen en ongelovigen. En de gelovigen, ja, die zitten in dat koninkrijk. Hier op aarde. En in de toekomst, je weet, als de Heer Jezus grote verdrukking als dat geweest is, nou, dan krijgen we dat koninkrijk. Laatst net het dal van door de doodsbeenderen. De gestorvenen van Israël, maar ook alles gestorvenen die gelovigen waren vanaf Adam, zullen dan opstaan. Die gaan het koninkrijk in. Dat is de opstanding van de gelovigen. Dat noemt hij de eerste opstanding. Kijk, in vers 6 van hoofdstuk 20. Vers 5. Maar de overige der doden werden niet wederleven, dat zijn de ongelovigen, totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Dat is de eerste opstanding. De eerste opstanding is als het koninkrijk begint. Alle gelovigen die gestorven zijn, voordat het koninkrijk begint, die zullen allemaal opstaan. En zalig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Dus, het is belangrijk dat je bij de eerste opstanding bent, zegt Paulus, of zegt Johannes hier. Want de tweede is ook een tweede opstanding. En dat is naar de poel des zuurs. Nou ja, wij praten natuurlijk over een opstanding die hier niet ziet staan, want wij zullen ook opstaan. En dan komen we de rechtstoel van Christus en dan gaan we door naar de derde hemel. En dan zullen we eenmaal regeren met hem in de tweede hemel. En dan heb je straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus dat is die verborgen opstanding waar de apostel Paulus het over heeft. En die opstanding, dat is de beëindiging van de bedeelde genade. Daar zijn alleen gelovigen. De ongelovigen blijven in de hel, totdat die grote witte troon er is. En dan zullen die opstaan. Nou ja, oké. Dus, de opstanding, iedereen zal dus opstaan. Ook al geloven ze er niet in hoor. Dat maakt trouwens niet uit, want Gods plan gaat gewoon door. Mijn tante zei ook, had ik ook wel eens een gesprekje over. En dan had ik het over de opname. Nou ja, dat is dan voor onzin. Dat de kerkleer leerde wat anders, dat kon gewoon niet. Dan kon ik wel zeggen, het staat er toch? Nou, geloof ik gewoon niet. Maar ik weet één ding, als de Heer er komt, gaat er gewoon mee. Gaat er gewoon mee, de Heer tegemoet de lucht in. Ja, het gebeurt, het is voor gelovigen. En als je eenmaal hebt geloofd, dan ga je gewoon mee. Hoef je het nou geloofd of niet. Nou, het volgende punt is, de opstanding vindt zijn bestaan natuurlijk in een persoon. Het is niet zomaar een opstanding. Ja, je hebt het over de opstanding. Nou, we weten met Johannes, dat is een mooi voorbeeld, iemand die is opgestaan, en er zijn er meer van geweest, ja, is voordat Christus opstond uit de dood, zijn er toen mensen uit de dood opgestaan? Dan weten we altijd, ja natuurlijk. In het Oude Testament, Lazarus, Elisa en Elia, ja, die jongelingen die dood waren, die werden weer levend. Nou, Lazarus is, terwijl Christus op aarde leefde, maar hij was zelf nog niet gekruisigd opgestaan. Dus Johannes 11, vers 25. Johannes 11, vers 25. Nou, we weten het, daar wordt Lazarus opgewekt en die ligt al 4 dagen in het graf. Ik kreeg van de week nog een vraag van iemand en die zegt, ja, waarom is het nou 3 dagen in het graf? Nou, 3 dagen sowieso, omdat het bewijs dat hij ook echt, echt dood was. En 4 dagen met Lazarus lees je dat het graf, hij riekt al, hij ruikt al, weet je wel. Dan ontstaat die ontbinding, gaat dan intreden. Dus Christus heeft 3 dagen, dat is het bewijs dat hij ook echt dood was. 3 dagen heeft hij geleefd. En er zijn ook in het Oude Testament, het getal 3 wordt heel vaak gebruikt. En ook in verband met de opstanding. Hij zal 3 dagen in het hart der aarde zijn, net als Jona. Nou, ook een beeld van die opstanding weer, ja. Nou, Johannes 11 vers, wat zei ik, 43 geloof ik, 25, sorry. 25. Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Zie je, ik ben. Ik ben. Hij zegt 7 keer in Johannes, ik ben. En hier is er 1 van, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hier, ik ben de opstanding. Ik ben het zelf. Niemand kan het leven van mij afnemen. Hij neemt het van zichzelf af. En hij gaat ook, zal hij uit zichzelf weer opstaan. Dat is ongelooflijk, ja. Dat kan omdat hij zegt, ik ben de opstanding. Met Pinksteren zegt Petrus, het graf kon hem niet vasthouden. Dat kon hem niet vasthouden. Welk mens ter wereld kan dat zeggen, dat het graf als hij erin ligt hem niet kan vasthouden. Dat komt, hij is de opstanding en wat? Het leven. Men zegt ook wel eens, ja, de dood, het hoort bij het leven. En dan zeg ik altijd, dat hoort niet bij het leven, dat is onzin. Absoluut hoort het niet bij het leven. Maar ja, men heeft natuurlijk geen antwoord. Maar dat is Christus, hij is zelf de opstanding in het leven. Kijk in vers 40. Jezus zeide tot haar, heb ik u... Oh, je ziet in vers 39 ook, zie je, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, de heerlijkheid God zien zult. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. Waar de gestorvene lag is trouwens ook weggehaald, hè, in de andere Bijbelvertalingen. Ja, waar de gestorvene lag. Ja, die lag daar zeker, Lazarus. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt, doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Met grote stem. En je ziet wat er gebeurt, Lazarus komt uit het graf. Je ziet hier, de opstanding is tot heerlijkheid van God de Vader, dat hij dit teken liet zien. Het was ook een teken en het is ook een demonstratie van zijn godheid, ja? Dat hij dat kan doen. Hier heeft hij het over de opstanding, ja? De lichamelijke opstanding. We zien hier Lazarus opstaan. Ik ben de opstanding. En Lazarus, we weten, in Adam zullen ze alle sterven, zegt Paulus, en in Christus zullen ze allemaal opgewekt worden. Maar Lazarus was nog niet in Christus. Hij geloofde wel. Dus ja, oh ja, dan zit je in de kleine kudde, oké. Maar in ieder geval, hij is natuurlijk opgestaan voordat Christus opstond. Hoe kan dat? Nou, Lazarus is ook weer gestorven. Iedereen die voor het kruis, voor de opstanding van Christus stierf, die zijn allemaal dood gegaan. Dus al die, ja, charismatische broeders die allemaal maar willen genezen en al dat soort dingen, die willen allemaal... Maar je gaat wel allemaal, je gaat toch weer dood, hoor. Je gaat gewoon dood. Of doden willen opwekken. Nee, dat is nu helemaal niet aan de orde. Dus ja, Lazarus was dus voor Christus al opgestaan, maar hij is wel dood gegaan. Maar kijk, in Romeinen 1 vers 4, gaan we naar Paulus toe. Dus hij had nog niet het leven van Christus in zich. Romeinen 1 vers 4. Want de Heilige Geest was ook nog niet uitgestort toen. Romeinen 1 vers 4. Spreekt Paulus over Christus, die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere. Hij is mijn Heer. Hij is opgestaan uit de dood. Het bewijs is dat hij de Zoon van God is, is de opstanding. En dat is die voor de gelovigen, is dat voor ons het bewijs. Dat hij de Zoon van God is. Geen twijfel over mogelijk, ja. Dus hij is betrouwbaarder, hij is betrouwbaar. Er is niet 1 geestelijke voorman in deze wereld, al die eeuwen, noem ze allemaal maar om, al die religies. Je kan er niet 1 aanwijzen die kan bewijzen dat hij de Zoon van God is. En als hij Zoon van God is, dan is hij voor mij betrouwbaar. Dan kan ik er helemaal van op aan. Kan ik hem helemaal vertrouwen. Die anderen niet. Ze zijn allemaal gestorven. En we weten, het loon van de zonde is de dood. We waren allemaal zondaars. Ja? Christus is dan wel gestorven. Maar waarom? Omdat mijn zonden op hem gelegd werden. Hij stierf niet zijn eigen dood. Hij stierf mijn dood. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van onze dood. Prachtige lied. Ja? Nou. Dus, kijk bij mij in Handelingen 17. Voor de gelovigen is dat het bewijs, zijn opstanding. Maar voor de ongelovigen, misschien willen ze het nu wel niet aannemen, maar als je het niet gelooft in de opstanding, maar hij is opgestaan, maar dan zullen zij, ze moeten een keus maken. Ja? Want hij is echt opgestaan. En als je niet gelooft, nou ja, dan is het voor jou gewoon, dan zal hij jou rechter zijn. Ja? Want hij, je komt voor hem. Of hij is je redder. Je rechter of je redder. In Handelingen 17, vers 30. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen al omdat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe verordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan de allen, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Het bewijs ook voor de ongelovigen. Ja? God heeft hem uit de dood opgewekt. En hij heeft hem dat oordeel aan hem overgegeven. Er is een rechtvaardig iemand die kan iedereen oordelen. Wij kunnen ook aan de hand van de wet of dingen oordelen. Maar als je andere mensen gaat oordelen en ze vinden die leuk, en je bent zelf, dan zeggen ze, ja, maar jij bent zelf ook een zondaar. Je doet zelf ook dingen niet goed. Wie ben jij nou dat jij mij oordeelt? Maar dat kan je tegen Christus niet zeggen. Probeer maar wat te vinden bij hem. Dat jij zegt, u kan mij niet oordelen, want u bent ook zo. Nee, dat kan niet. Dus hij kan, de Zoon van God, maar ook de Zoon des Mensen, een rechtvaardige man, die kan de hele mensheid oordelen. En het bewijs daarvan is dat hij uit de dood is opgestaan. Nou, dus Romeinen 4 vers 25 zegt ook dat hij is om onze overtredingen overgeleverd en hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Dus die hele gebeurtenis, zijn sterven, is voor de zonde de prijs. Het kruis is de prijs, het bloed. De opstanding is het bewijs. Het bewijs. Ja, dat is onze zekerheid. Dat hij is opgestaan en wij hebben erin geloofd, dat is het bewijs van onze rechtvaardigheid. En het bloed is het middel, want wij lazen pas nog in, we komen in het tweede gedeelte ook nog wel op, maar gerechtvaardigd door zijn bloed. Ja, het bloed is het middel. En daardoor is het mogelijk, hij is gestorven, maar hij is ook opgestaan, is dat hij nu dit kan verkondigen en aanbieden aan de mensen, zijn zoon, gestorven en opgestaan voor jouw rechtvaardigmaking. En wanneer is iemand gerechtvaardigd? Romeinen 6 vers 7 zegt, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Dus als iemand, ja, hoe zeg je dat, een voorbeeld ervan, als iemand uit de gevangenis loopt en hij heeft dus de straf uitgezeten, dus zeg voor, ik noem maar wat, je hebt 5 jaar gekregen voor een overtreding. Nou, dan zit je 5 jaar en dan loop je naar buiten. En niemand kan tegen die persoon zeggen, al vind je het nog niet terecht. Maar de uitspraak van de rechter is geweest 5 jaar. Dan kan je niet zeggen, ja, ik vind dat jij terug moet. Dan zegt die persoon, ik heb toch geboet. Degene die Pim Fortuyn vermoord heeft ook. Nou, er was allemaal heel veel toestand natuurlijk, dat hij daar allemaal zomaar weer rondliep. Maar hij kan gewoon zitten en zeggen, nou ja, moest luisteren. Uitspraak was 14 jaar. En ik zit en ik ben, heb ik toch gedaan of niet soms? Dan kan je niks tegen hem brengen. Hij heeft de wet achter zich staan. Nou, de schuld voor ons ook, hè. Dus, kijk, de vrijlating is dus, voor zo'n persoon, is het bewijs dat de schuld betaald is. Kijk, met het ene voorbeeld wat ik noemde, ik denk heel anders, want ik denk vanuit Romeinen 13... dat als iemand doodt, dan moet de overheid die persoon ook het leven benemen. Oké. Maar goed, dat gebeurt helemaal niet. Maar het zal, uiteindelijk zal het toch allemaal rechtvaardig verholen worden voor de grote witte troon. Maar het is helemaal zo, dat is het bewijs dat De prijs betaald is voor onze wet. Klaar. Nou, bij ons is de opstanding het bewijs dat wat alles wat God aan het, wat Christus aan het kruis gedaan heeft, ja, volbracht is, dat is voor God voldoende. Het is voor ons bewijs dat hij is opgestaan, dat God het heeft geaccepteerd. Zoals ik net dacht van, ik accepteer eigenlijk niet dat iemand zomaar zo in koele bloeden kan vermoorden en dan 14 jaar, dat hij dan weer vrij mag lopen. Ja? Dat zou God bij zijn zoon ook niet geaccepteerd hebben als daar nog een zonde niet betaald was. Maar alles is betaald. Alles. Hij heeft geaccepteerd en daarom heeft hij hem doen opstaan uit de dood en heeft hij hem verbroken, opnieuw verbinden. Oh jee. Ik zie dat we te veel gebruiken. Nou, nu gaat hij weer verder. Oké. Okay. En geeft ons daarom dus de rechtvaardiging. Ja? En zonder opstanding weten wij dat dus niet. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Zonder opstanding weten wij niet of God dat offer geaccepteerd heeft. Als hij nog in het graf zou liggen. We hebben geen zekerheid. 1 Korinthe 15 vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Zie je, er zijn sommigen die dat zeggen. En indien er geen opstanding der doden is, als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Want zonder Christus is er geen opstanding van de doden. En als Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. Dus wat wij tegen de mensen zeggen, wat ik nu zeg, dat kan je allemaal in de prullenbak gooien. En ijdel is dan ook jouw geloof. Ja toch? Als er geen opstanding is, wat heb je dan? Wat voor geloof heb je dan? Dat is ijdel. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zou namelijk de doden niet opgewekt worden. Dus er zijn ook nog leugenaars. Want wij zeggen van iemand dat is opgestaan, dat God hem heeft doen opstaan, terwijl het niet gebeurd is. Dan zijn wij leugenaars. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs en zijt gij nog in uw zonde. Zie je het? Dat is het resultaat. Dus je kan nooit gered worden zonder het geloof in de opstanding. Ja, dat kan toch niet? Nee, kan ook niet. Jij bent niet christelijk opgevoed, maar toen jij ging geloven, heb je het gewoon met je hart geloofd. Terwijl je ook wist van, ja, maar kan toch niet? Maar je gelooft dat het is. Het is het bewijs. Hij is de Zoon van God. En dan kan je erin geloven. Dus zonder de opstanding heb je helemaal niks. En kijk in vers 30. En dan ook niet de consequenties die je daar allemaal door ervaart. Want dat is nogal wat, hè, als je daarin gelooft. Dat is nou niet dat de wereld dat allemaal accepteert. Maar wij zijn geen leugenaars. Kijk, van de week was er iets in het nieuws met iemand die dus gelogen heeft. En je hebt gezien, ja, ik moet ook wel weer zeggen, dan denk ik wel aan Romeinen 3, alle mensen zijn leugenaars. En dan denk ik, oké, okay, nou ja, laat ik daar maar niet over gaan praten. Maar goed, hij heeft wel gelogen, dat is een ding wat zeker is. Maar dan zie je wat allemaal gebeurt. Maar ja, kijk, als Paulus zegt in vers 30, waarom zijn wij dan alle in gevaar als de opstanding niet waar is? Ik sterf elke dag, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heer. Kijk, zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze. Paulus werd vervolgd. In Efeze ook, weet je dat het stadion was levensgevaarlijk. Als de opstanding er niet zou zijn. Waarom, dan ga je dat toch allemaal niet aan? Kijk, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Dan kan je beter zeggen, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Nou ja, dat is toch zo? Kan je beter maar zeggen, nou, dan ga ik dit allemaal niet aan hoor, daar heb ik geen zin in. Dwaalt niet, het is dwaling, zie je het. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Dus heb geen deel aan dat soort gesprekken, mensen die daar dus mee spotten en daartegen ingaan. Het verderft goede zeden, het is onheiligheid. Nou, in ieder geval, dus dat is, zonder opstanding heb je dus niks en is het allemaal te vergeefs. Nou, je ziet Paulus, hij zegt, allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Kijk in 2 Korinthe 11 wat Paulus allemaal heeft meegemaakt. allemaal vanwege dat geloof in die opgestane Jezus Christus. En dat is bij ons natuurlijk ook zo als je dat verkondigt. Nou, samenvattend. De opstanding is dus lichamelijk, dat is één. Het is de hoop van alle verlosten vanaf Adam totdat de laatste dag is. Ja, is die de hoop. Dus niet alleen in de Nieuwe Testamentische hoop, maar ook van de gelovigen in het Oude Testament. Het is gevestigd in die ene persoon, de Heer Jezus Christus. Ja? Dus nogmaals niet van, nou, ik geloof wel dat er iets is. Nee, het is een lichamelijke opstanding en het is voor de gelovigen en het is gecentreerd in die ene persoon. Want als jij denkt, nou, ik leef nog wel voort hierna. Ja, in de hel, dat weten wij, maar dat ontkent hij misschien. Maar als je denkt, ja, ik zal ook eeuwig leven hebben. Zonder Christus kan dat gewoon niet. Zonder de opgestane Christus. Zal jij geen opstandingsleven hebben in de toekomst. Nou, het is dus de wijs van zijn godheid. Het is ook een zekerheid dat hij de ongelovigen zal gaan oordelen. Omdat hij uit de dood is opgestaan. God heeft het oordeel aan hem gegeven. Hij is rechtvaardig. En het is voor ons zo belangrijk. En we kunnen dat ook verkondigen. Dat hij dus, dat die opstanding, het is het middel van de rechtvaardiging. Die door God als volmaakt gezien wordt. En geaccepteerd is. Als had hij hem niet doen opstaan, dat offer. Dat offer was 100%. Dat is het bewijs. En wat geweldig is natuurlijk ook dat we weten, het is eeuwig. Ja, het is eeuwig voor degene die het niet geloven in de poel des vuurs. Je moet er toch niet aan denken. Als je eeuwig in de poel des vuurs zit. Maar het hoeft niet. Dus degene die kijken of laten kijken. God heeft geen behagen in de dood van goddelozen. Daarom heeft hij ook zijn zoon gegeven om voor jouw zonde te sterven aan het kruis. En voor ons allemaal. En door gewoon dat te geloven, alleen geloven. Je hoeft niet te gaan uitgebreid gaan bidden. Je hoeft niet te gaan allerlei dingen te gaan doen. Je hoeft het alleen maar te geloven dat hij stierf voor jouw zonde. En op dat moment ben jij met hem gestorven, begraven en opgestaan. Ben je in het lichaam van Christus gedoopt. En heb je die zekerheid dat hij ons eenmaal komt halen. En zo niet, dan sterven wij in dit lichaam. Maar we zullen eenmaal dat nieuwe lichaam krijgen. En het is voor eeuwig in de hemelen. Vader, wil u danken, Vader, voor een boodschap, Vader, die uniek is voor ons geloof, Vader, in de Bijbel staat. En het is een geweldige troost voor ons, Vader. En het is geweldig om ook naar uit te zien dat we eenmaal dat nieuwe lichaam zullen krijgen. En daarom, Vader, dat we altijd dit evangelie met vrijmoedigheid zullen bekendmaken aan de mensen. Dat hij aan het kruis gestorven is. Dat was de prijs die betaald moest worden. Maar dat u hem ook uit de dood weer hebt opgewekt, lichamelijk. En wij zullen ook eenmaal dat nieuwe lichaam hebben en opgestaan zijn voor de eeuwige heerlijkheid. Dank u wel daarvoor in Christus' naam. Amen.